hopen vanmiddag verder te gaan met 1 Timotheus 3. In dat gedeelte gaat het onder meer over diakenen. En in dat licht lezen we nu met elkaar Handelingen 6. Handelingen 6, vers 1 tot en met 15. Handelingen 6 in zijn geheel.
En in diezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond er een murmurering der Grieken tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de 12 riepen de menigte de discipelen tot zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol van de Heilige Geest en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde aan al de mensmenigte en zij verkoren Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden. En deze, als zij gebeden hadden, legde hun de handen op. En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schade der priesters werd de gelovigen gehoorzaam. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen, die waren van de synagogen, genaamd der Libertijnen, en de Cyreniërs, en de Alexandrijnen, en dergenen die van Sicilië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit, die zeiden: wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk, en de ouderlingen en de schriftgeleerden, en hem aanvallende grepen ze hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen, die zeiden: deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken. En dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.
Geliefde gemeente, wanneer iemand dienst wil doen bij de Nederlandse politie, dan moet zo iemand een selectietraject doorlopen. Er volgen verschillende gesprekken, onder andere met een psycholoog. Iemand moet allemaal vragenlijsten invullen over zijn of haar persoonlijkheid. Er moet een rollenspel worden gespeeld. Er moet een sporttest worden afgelegd. En een van de zaken die ook deel uitmaken van zo'n selectieprocedure is een zogeheten antecedenten- en referentenonderzoek. Moeilijk woord, antecedenten- en referentenonderzoek. Wat betekent het? Wel, bepaalde mensen die zo iemand die de testen doorloopt kent, die mensen die worden geraadpleegd om te vragen hoe hij of zij in het leven staat. Er wordt dus in de systemen gekeken of iemand ook een strafblad heeft. En uiteindelijk komt er ook een rechercheur bij zo iemand op bezoek, die vervolgens allemaal vragen stelt en die eens goed rondkijkt in de woonkamer. En wanneer het een hele belangrijke functie is, dan komt er zelfs iemand van de AIVD op bezoek, die ook op zijn beurt een diepgaand onderzoek instelt. Waarom is dat, gemeente? Is dat omdat ze misschien verlegen zitten om werk? Is dat misschien om gewichtig te doen, om indruk te maken? Nee, maar wij voelen denk ik wel aan vanmiddag, het is van het allergrootste belang dat een politieman of een politievrouw betrouwbaar is. Dat wanneer zou blijken dat iemand groene plantjes verbouwt op zolder, zo iemand niet kan dienen als politieman, omdat hij andere mensen daarop moet aanspreken. En wanneer iemand die graag wil dienen bij deze dienst, als een Formule 1 coureur door zijn eigen straat rijdt, hij natuurlijk nooit andere mensen kan bekeuren vanwege te hard rijden. Nee, iemand die dient bij de politie moet integer zijn, onkreukbaar. En daarom worden ze onderworpen aan zo'n zwaar onderzoek. Ik weet niet hoe het nu gelegen is, maar in mijn tijd waren het 9 van de 10 die afvielen en 1 van de 10 die uiteindelijk doorging. Zwaar traject. Wel, daar moest ik aan denken toen ik me voorbereidde op de preek van vanmiddag. Want we hebben vanmorgen gehoord dat er heel veel eisen worden gesteld aan de ambtsdragers. En ook vanmiddag gaat Paulus door met het stellen van eisen voor ambtsdragers. En ook zij hebben in geestelijk opzicht een voorbeeldfunctie. Eigenlijk kunnen we het wel vergelijken, jonge mensen, met politiemensen die ook een voorbeeldfunctie hebben. Het wordt ook gevraagd van ambtsdragers en ten diepste wordt het gevraagd van ons allemaal zoals we hier vanmiddag zitten en staan. Allemaal, als we naar de kerk gaan, hebben een bepaalde voorbeeldfunctie voor mensen om ons heen. En daarom hopen we opnieuw stil te staan bij 1 Timotheüs 3 en hopen we de resterende verzen met elkaar te overdenken vanmiddag. 1 Timotheüs 3, vanaf vers 4 tot en met vers 16, is het uitgangspunt voor de verkondiging vanmiddag. Ik schrijf als thema boven de verkondiging, woorden wekken, voorbeelden trekken. Woorden wekken, voorbeelden trekken. En u begrijpt dat dat in lijn is met de inleiding van zojuist. We letten op 3 gedachten. Allereerst het kernwoord binnenshuis. Dan letten we op vers 4 tot en met vers 6. Het gaat dan over de ouderlingen binnenshuis. In onze tweede gedachte letten we op het kernwoord buitenshuis. Dat is vers 7. Ik doe dat vanmiddag kort, want het betreft ook maar 1 vers. Buitenshuis. En dan resteren er nog enkele versen, vers 8 tot en met vers 16. En dan letten we op de woorden in Gods huis. Dus woorden wekken, voorbeelden trekken. Binnenshuis, buitenshuis, in Gods huis. Vanmorgen hebben we gezien waar opzieners, waar ouderlingen, waar zij die genoemd worden episcopes, waar zij aan moeten voldoen. Welke eisen er worden gesteld voor ambtsdragers? Wat ze niet moeten doen, wat ze wel moeten doen, hoe ze niet moeten zijn, hoe ze wel moeten zijn. En Paulus gaat daar vanmiddag mee verder. We hebben de tekst moeten opbreken, maar het leek me goed om vanmorgen daarbij stil te staan en ook vanmiddag die stof te vervolgen, omdat het ook een geheel vormt. Paulus is nog niet uitgeschreven, hij legt nog meer eisen op tafel, waar een opziener aan moet voldoen. Waarom zoveel eisen, gemeente? Nog eenmaal, dat hebben we ook vanmorgen gezegd. Omdat een opziener, omdat een leider in Gods gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, goed voorbeeld doet goed volgen. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Wanneer iemand in Gods kerk een slecht voorbeeld zou geven, dan is het risico groot dat mensen ook diegene in dat slechte spoor volgen. De Heere God zegt het in Leviticus 18 tegen het volk Israël. U hebt Egypte achter u gelaten. U moet niet doen zoals de Egyptenaren. U bent op weg naar het land Kanaan, maar u moet evenmin zo doen zoals ze in Kanaan doen. Leviticus 18. De Heere weet dat die slechte voorbeelden in Egypte en die slechte voorbeelden in Kanaan heel makkelijk mensen kunnen aftrekken van zijn dienst. Denk ook maar aan de koningen. Wanneer koningen gaan in het spoor van David, dan wordt het ook heel nadrukkelijk onder woorden gebracht. Dat ze in het spoor van David gaan. Maar we lezen ook, en u kent denk ik die uitdrukking wel als u Bijbel vast bent, dat er ook een koning Jerobeam is geweest, de zoon van Nebat. Die een kalverendienst invoerde. Een kalf in Dan, een kalf in Bethel, in het noorden, in het zuiden. En elke koning die hem opvolgt en zijn weg volgt, van die koning wordt beschreven dat ze gaan in de weg van Jerobeam, die Israël zondigen deed. Hoe aangrijpend. Elke koning die Jerobeam opvolgt, tot aan Hosea toe, Tot en met koning Hosea volgt Jerobeam na. Wat een verantwoordelijkheid. En om niet meer te noemen, gemeente, Christus zegt zelf ook tegen zijn discipelen: volgt de fariseeën niet na. Doe niet wat ze zeggen. Want ze doen namelijk niet wat ze zeggen. En daarom zien we dat het van het allergrootste belang is dat er hoge eisen worden gesteld aan hen die dienen in Gods koninkrijk, omdat ze een voorbeeldfunctie hebben. En daarom moeten ze in zeker opzicht ook, hoewel ze zondig blijven in zichzelf, ook een voorbeeldig leven aan de dag proberen te leggen. En dan gaan we ons gedeelte vervolgen. Dan neemt Paulus ons mee in vers 4 naar de ouderlingen, naar de opzieners, en dan zegt hij daarvan: die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid. Als het hier gaat om huis, dan staat er het woordje oikos. Dan moeten we denken aan een huisgezin, dat kon in de tijd van Paulus wel bestaan uit 3-4 geslachten, uit 3-4 generaties. We mogen het in dit opzicht nog wel breder nemen, dat het ook gaat over de hele huishouding, met alles wat er soms ook in financieel en praktisch opzicht bij komt kijken. Maar Paulus richt zijn woorden vooral op zij, op hen, die kinderen hebben. Er is wel gedacht dat een ouderling daarom minstens 2 kinderen moet hebben. Want er wordt gesproken over meervoud, dat zijn minstens 2. Maar wij begrijpen wel, daar hoeven we geen theoloog voor te zijn, we begrijpen wel dat Paulus dat niet bedoelt. Paulus had zelf ook geen kinderen, was niet getrouwd, zeiden we vanmorgen. Nee, er wordt hier bedoeld dat wanneer een ouderling kinderen heeft, dat hij die kinderen dan in onderdanigheid moet houden en dat hij ze op een goede manier moet regeren. Betekent dat, gemeente, dat de kinderen van ambtsdragers, en ik schaar mijzelf daar ook bij, want feitelijk is een predikant een ouderling met een bijzonder lerende taak. Betekent dat nu dat de kinderen in de pastorie en de kinderen in de gezinnen van onze broeders opgevoed moeten worden als muurbloempjes? Dat ze altijd stilletjes met een boekje in een hoekje moeten zitten, niet mogen lachen, zichzelf niet mogen zijn? Nee, gemeente, dat betekent het niet. Want wat zegt Paulus in vers 5? Paulus vergelijkt daar het huis van een ouderling, het huis van een predikant. Hij vergelijkt dat daar met de gemeente van God. Met de gemeente zoals die zondag samenkomt. En laten we maar heel nuchter zijn vanmiddag. Zitten er vanmiddag allemaal muurbloempjes in de kerk? Zitten er allemaal mensen in de kerk die een voorbeeldig leven altijd aan de dag leggen? Nee toch? En daarom mogen we ook heel nuchter zeggen dat het niet zo is dat die kinderen altijd een voorbeeldig leven leiden. Dat ze niet zichzelf moeten zijn, dat ze zich altijd in alles moeten plooien, in een soort keurslijf moeten worden geperst. We hopen er zo nog wel iets meer over te zeggen. Wat bedoelt Paulus dan wel als het gaat om dat huis wel regeren, op een goede manier regeren, zijn kinderen in onderdanigheid houdende? Wel, daar schrikken we misschien van. Als het gaat om dat onderdanig houden, dan gebruikt Paulus een term die ook wel in de militaire wereld wordt gebruikt. Van een generaal die zijn soldaten in het gareel houdt. Moet een vader dan maar dominant zijn? Vaders in de kerk? Dit raakt ons allemaal, als we vader zijn. Moeten we dan op een dominante manier, op een harde manier, onze kinderen als een generaal opvoeden? Bevel is bevel? Nee, dat vraagt Paulus niet. Dat bedoelt Paulus ook niet te zeggen. Want wat wordt er nog meer bij gezegd in vers 4? Met alle stemmigheid. We mogen het ook zeggen op een serieuze manier. In alle ernst. We moeten die opvoeding ernstig nemen. En mag ik dan proberen enkele praktische lijnen te trekken, gemeente? Voor ons allemaal, het raakt echt niet alleen aan ambtsdragers vanmiddag. En ik doe dat vanmiddag in alle bescheidenheid, want mijn kinderen zijn nog jong. Maar ik wil het wel proberen. Wanneer we ons huis wel regeren, vaders in de kerk, dan horen we dat ook doen op een duidelijke manier. Niet op een strenge manier, maar wel op een duidelijke manier. Duidelijkheid, regels en richtlijnen zorgen ook voor structuur, zorgen voor veiligheid voor onze kinderen. En daarom moeten we zijn als een Job en niet als een Eli. Duidelijk. En wanneer dan bepaalde regels worden gesteld en die worden overtreden, dan moet dat ook een consequentie hebben. Nee, niet dat ze dan een pak slagen moeten krijgen. Maar op de gang of op de kamer kan ook een consequentie zijn. Maar wanneer we geen consequenties verbinden aan het overtreden van regels, ja, dan hebben onze woorden geen gezag. Dan zijn we niet geloofwaardig. Tegelijk, gemeente, moet het duidelijk zijn, er moeten soms consequenties volgen, maar moeten we ook wel opvoeden in alle redelijkheid. Duidelijkheid, redelijkheid. Het moet wel redelijk zijn wat ik van mijn kinderen vraag. Ik mag, zo zegt Paulus op een andere plaats, mijn kinderen niet tot toorn verwekken. En het is mij wel opgevallen op het vorige dorp waar ik als predikant mocht dienen, in die enkele jaren dat ik er heb gestaan, dat soms kinderen die in een enorm keurslij werden geperst, juist wel helemaal uit de band leken te springen. En zich echt te buiten gingen aan vandalisme en allemaal andere zaken. En ik heb het op catechisatie wel eens vergeleken met een penneveer. Hoe verder ik een penneveer indruk en hoe harder ik zo'n veer naar beneden druk, hoe hoger die springt als ik hem loslaat. Redelijkheid, ook in de opvoeding. En wat ik daaraan toe wil voegen, gemeente, laat onze opvoeding, in bijzonder van ambtsdragers, maar ons allemaal, laat onze opvoeding toch gestempeld worden door de liefde. De liefde. Ik geloof dat dat indruk maakt op een kind. En als de Heere zich daarvan wil bedienen, dan wil de Heer ook waarmaken wat er in Psalm 133 staat. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Maar, en dat is laatste, en dan gaan we ook verder, dan moeten we er wel zijn, vaders. Dan moeten we er wel zijn. Ja, zo zegt Paulus in vers 5. We hebben het al voorgelezen, want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Ik zet even een hele dikke streep onder het woordje zorg dragen. Daar staat namelijk een werkwoord dat we op nog maar één andere plaats in het Nieuwe Testament tegenkomen. En dat is op een prachtige plek. Namelijk in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wanneer de barmhartige Samaritaan die gewonde man ziet liggen, dan gaat hij zorgen voor die man. Zelfde werkwoord. En wanneer hij die man dan brengt bij een herberg, dan zegt hij tegen die herbergier, zorg voor deze man. Zelfde werkwoord. Verder komen we dat werkwoord niet tegen in het Nieuwe Testament. En dat geeft mij te denken. Dat geeft ons allemaal te denken, hoop ik. Dat betekent namelijk dat wanneer we geroepen worden tot een taak in Gods gemeente, ja, dat we dat op een zorgende manier moeten doen. Op een fijngevoelige manier. Ook op een barmhartige manier. Op een liefdevolle manier. Zeker, ik voel me bezwaard, gemeente, wanneer ik weer gastpredikanten moet afkondigen. Maar de kennismakingsbezoeken moeten ook voortgang vinden. Maar u mag van me aannemen dat we u oprecht dienen in liefde. Echt. En dat wordt ook van ons gevraagd om de gemeente te dienen. Op een liefdevolle manier. Op een barmhartige wijze. Wel duidelijk, maar tegelijk ook zorg dragen. Op een treffende manier, zoals de barmhartige Samaritaan. En wanneer de Heer iemand roept in zijn dienst, wanneer de Heer dan een ouderling stelt in zijn dienst, dan mag dat, zegt Paulus, geen nieuweling zijn, opdat hij niet opgeblazen worden. Als het gaat om een nieuweling, dan wordt in buitenbijbelse bronnen het beeld gebruikt van een plantje dat opgroeit. Zo'n plantje, een jong plantje, kan vaak heel snel de lucht inschieten, terwijl het dan nog niet al te diep heeft geworteld. Dat beeld moeten we maar een beetje voor ogen houden. Want wanneer zo iemand zou gaan dienen, zo'n nieuweling, zo'n jong plantje zouden we zeggen, dan zou zo iemand kunnen worden, ja, wat staat er, die zou opgeblazen kunnen worden. Dan moeten we jonge mensen niet denken aan dynamiet of aan explosies, zo wordt het niet bedoeld. We moeten ook niet denken aan een ballon, jongens en meisjes, die opgeblazen wordt en die dan soms de lucht ingaat. Nee, er wordt hier een werkwoord gebruikt waarin het woordje rook opgesloten ligt. En die jongens en meisjes weten vanmiddag wel, rook, dat gaat omhoog. Rook heeft de neiging om de lucht in te gaan. Wel, zegt Paulus, wanneer een pas bekeerde meteen wordt gekozen tot het ambt, dan is het risico groot dat zo iemand er de lucht mee ingaat. Dat zo iemand naast zijn schoenen gaat lopen. En om het opnieuw ook voor de jonge mensen dichtbij te brengen vanmiddag. Toen ik net dienst deed bij de politie. Ik hoop dat het mag vanmiddag enkele voorbeelden. Om het dichtbij te brengen. Ja, toen ging ik ook wel op mijn strepen staan. Ik had bevoegdheden gekregen en dat liet ik merken ook. Er is een jaar bij geweest dat ik 1000 bekeuringen schreef. Maar naarmate ik wat ouder werd en mezelf wat meer leerde kennen, kreeg ik steeds meer moeite met het schrijven van bekeuringen. Het is een ontboezeming, gemeente. En ik zeg niet dat er geen bekeuringen meer geschreven moeten worden, maar ik kreeg er wel steeds meer moeite mee. Echt. En zeker met de bedragen die ervoor werden gevraagd. In het begin stond ik op mijn strepen. Was trots op die strepen. Maar naarmate ik wat ouder werd en ook wat meer mensen ging ontmoeten, ook met name in de verhoorkamer, ging ik de zaken toch wel wat anders zien. Het is een zwak voorbeeld, gemeente, maar hou dat vast. Wanneer iemand net tot bekering is gekomen, dan zien we wel eens in het leven van zo iemand dat zo iemand de Heere wil dienen met de lust en liefde van zijn hart, maar dat zo iemand soms wel een neiging heeft tot een bepaald wetticisme, zo eerlijk moeten we zijn. En dan is het niet goed dat iemand al dient in Gods koninkrijk. Nee, zegt Paulus, het moet geen nieuweling zijn. Nee, laat het een poosje overwinteren en overzomeren. Soms moet iemand ook door zijn bekering heen zakken om zichzelf tegen te komen. Mozes had ook een leerschool nodig in Egypte. En achter de schapen? Geen nieuweling. En gemeente, waarom wijd ik hier zo over uit? Omdat er heel wat op het spel staat. Want wat zegt Paulus in vers 6? En in het oordeel des duivels vallen. Het gaat hier over het oordeel van de duivel. U zegt, dat snap ik niet, want het is toch de Heere God die oordeelt? De duivel velt toch geen oordeel? Nee, u hebt gelijk. Het gaat hier ook niet over het oordeel van de duivel. Het gaat hier over het oordeel dat de duivel heeft geveld, wat over hem is geveld. De straf die over hem is uitgesproken. Dus niet het oordeel wat hij zelf velt, maar het oordeel dat over hem is geveld. Wat voor oordeel is dat, gemeente? Het eeuwige vuur, de hel, dat is voor de duivel en zijn engelen bereid, Matteüs 25. Gemeente, de Heere heeft de hel niet bereid voor u. De Heere heeft de hel niet gemaakt voor jou. Hij heeft geen lust in jouw dood. Hij heeft geen lust in uw ondergang. Hierin heeft hij lust dat u bekeert en leeft. Maar de Heere heeft de hel gemaakt voor de duivel en zijn engelen. En wat was de zonde van de duivel? Hoogmoed. Ik wil als God zijn. Hij was al een hoge engel, maar die plek was niet hoog genoeg. Wel, gemeente, een ambtsdrager zie erop toe. Dominee de Jong zie erop toe. Dat we niet opgeblazen worden. Dat we er niet de lucht mee ingaan met het ambt. Want we zouden zomaar, net als de duivel, hetzelfde oordeel over ons uitgesproken kunnen krijgen. Gemeente, het is een ernstige zaak hoor vanmiddag. Echt een ernstige zaak. Maar ik wil positief besluiten voordat we naar de tweede gedachte gaan. Het tegenovergestelde van hoogmoed. En laat ons allerhart er maar naast leggen vanmiddag. Het tegenovergestelde van hoogmoed is ootmoed. Christus zegt, het leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik las het onlangs nog met Jeremiah Burroughs. Hij zegt, er werden geen leeuwen en tijgers op het altaar gelegd in Jeruzalem. Geen leeuwen en tijgers, jongens en meisjes. Maar wel duiven en lammeren. En wie daalde er neer op de Heer Jezus? Jawel, de Heilige Geest. In wat voor gedaante? In de gedaante van een duif. Zachtmoedig. Nederig. Ootmoedig. Binnenshuis. We gaan naar onze tweede gedachte buitenshuis. Kort daarover, vers 7. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degene die buiten zijn. Opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik van de duivel. Het gaat hier over een goede getuigenis. Er staat in het Grieks voor het woordje getuigenis het woordje dat afgeleid is van martier. Dat betekent zoveel als iemand die een getuigenis aflegt. En van dat woordje is uiteindelijk ook het woordje martelaar afgeleid. Want zij die als martelaar de brandstapel opgingen, legden daarmee als het ware een getuigenis af. Wel, zo staat hier in vers 7, iemand moet niet alleen een goed getuigenis hebben binnen de muren van zijn huis, niet alleen binnenshuis, maar wanneer iemand de Heere mag dienen in het ambt van opziener, van ouderling, dan moet zo iemand ook een goed getuigenis hebben van hen die buiten de gemeente zijn. Dus wanneer er een naam klinkt buiten de gemeente van iemand die gekandideerd is voor ouderling of diaken, of een predikant wordt beroepen door een bepaalde gemeente en die naam valt, dan moet het niet zo zijn dat buiten de kerk bepaalde wenkbrauwen omhoog getrokken worden. En dat ze het zeggen, die man, moet hij dat gaan doen? Maar dan zou het zo moeten zijn, dat schrijft Paulus voor, dat zelfs de mensen die buiten zijn, die misschien helemaal niets met de kerk hebben, dat ze toch zeggen, daar kan ik wel iets van begrijpen, want op die man kun je aan. Op die man kun je bouwen. Die man die komt zijn woorden na, hij komt zijn afspraken na. Hij is betrouwbaar, hij is onkreukbaar, hij is integer. Opdat hij niet vallen, zegt Paulus, in smaadheid, dus dan wordt er kwaad gesproken van iemand, en in de strik van de duivel. Gemeente, de Heere zal nooit een strik zetten of een val. Zo is de Heere niet. Maar de duivel zal wel proberen om mensen een strik te zetten. Zelf ziet hij het eeuwige vuur tegemoet. En hij zal er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen in die val die hij heeft gemaakt mee te sleuren. En er zijn ook strikken die de duivel legt voor ambtsdragers. Mag ik een paar noemen vanmiddag? Ik denk dat een ambtsdrager ontvankelijk is voor een bepaalde moedeloosheid. Want we willen zo graag vrucht zien op ons werk. En we zouden dat ook graag snel willen zien. Maar dat komt niet altijd openbaar. Vrucht kan ook in de diepte zich openbaren, in plaats van in de omvang. En dat kan een dienstknecht van de Heer, het kan ook ambtsdragers soms wat mismoedig maken. En kerkenraadsvergaderingen waarin het soms helemaal niet geestelijk te werk gaat, maar soms over heel beleidsmatige zaken wordt vergaderd. Het kan soms zorgen voor een gevoel van teleurstelling. En dat kan er ook wel toe leiden, en dat is het tweede, dat een ambtsdrager soms ook onverschillig kan worden. Dat het bidden verslapt, dat het gebedsleven verflauwt, dat de Bijbel misschien meer en meer wordt dichtgelaten, dat we makkelijk worden in de omgang met Gods woord. Het zijn zaken, gemeente, waar een ambtsdrager voor moet waken. Een andere valkuil, denk ik, broeders, kan er zijn, ja, dat we bepaalde moeilijke gesprekken uit de weg gaan. Dat we wel naar die broeder gaan, of naar die zuster, met wie je een goed gesprek kan hebben, maar dat we een ander misschien maar links laten liggen, omdat die gesprekken wat ingewikkelder zijn. En dat we soms misschien ook wel een compromis willen zoeken en niet willen doen wat Nathan zei tegen David, gij zijt die man, dat we daarvoor terugdeinzen. Gemeente, het zouden zomaar strikken van de duivel kunnen zijn. Paulus wil ons er vanmiddag voor waarschuwen. Hier wil ik het, wat de tweede gedachte betreft, bij laten. Binnenshuis, buitenshuis. Laat ik dan als woord van toepassing nog zeggen aan het slot van vers 7. Efeze moet ambtsdragers zorgvuldig kiezen. Dat is wel duidelijk, inmiddels. Laten wij ook onze ambtsdragers zorgvuldig kiezen. En opnieuw kiezen. We gaan naar vers 8. Onze derde gedachte. In Gods huis. Het gaat hier in vers 8 en volgende over de diakenen. Voordat we daarna gaan luisteren, eerst een algemene opmerking die ons denk ik ook allemaal kan raken. Als ik het goed zie en goed heb geproefd tijdens de gang door het kerkelijke leven, dan wordt er wel eens gedacht dat de predikant misschien op deze plaats staat, ouderlingen daaronder komen en diakenen daar als het ware ver onder komen. Dat diakenen zo'n beetje de laagste rang vervullen in het gemeentelijke leven als het gaat om de ambtelijke dienst. Soms wordt er zelfs gedacht dat een diaken eerst maar een poosje moet dienen als diaken, om vervolgens dan gekozen te kunnen worden als ouderling. Gemeente, ik weet niet of die gedachte hier heerst. Ik ben het hier nog niet tegengekomen. Maar het is een dwaling. Het is een grove dwaling. Want wanneer we de eisen voor diakenen op ons laten inwerken vanmiddag, dan worden nagenoeg dezelfde eisen gesteld voor hen als voor de ouderlingen. Met uitzondering van de bekwaamheid om te leren. Dat hebben we vanmorgen gezegd. Maar voor de rest worden er vrijwel exact dezelfde eisen gesteld aan diakenen. Dat geeft wat te denken. Als het gaat om het ambt van diaken, dan moeten we ook nog kijken naar het woord waar diaken van is afgeleid. En dat is een grondwoord dat in de Griekse taal op verschillende manieren tot uitdrukking wordt gebracht. Namelijk diakonia, dat is dienst. Diakoneo, dat is dienst doen. En dat is diakonos, dat is iemand die dient. En samen komt die woordgroep, dat betrekking heeft op dienen, in het Nieuwe Testament 100 keer voor. Maar het komt maar 2 keer voor op de manier zoals wij het vertalen met diaken. Ik herhaal die laatste zin bewust nog 1 keer. Het woord dat betrekking heeft op dienen komt 100 maal voor. Maar het woord dat wij vertalen met diaken komt slechts 2 maal voor. In ons gedeelte en in Filippenzen 1 vers 1. En daarom moeten we dus eerst naar de algemene betekenis van dienen toe met elkaar. Dienen in de algemene brede zin van het woord. En dan kunnen we heel eenvoudig denken aan mensen die de Heere dienen, maar ook in een praktisch opzicht dienen in huis. Denk maar aan Martha die dient. Denk maar aan de schoonmoeder van Petrus die ook naar haar genezing dient. Denk ook maar aan de vrouwen die de Heere Jezus hebben gediend. Dat was een heel praktische manier van dienen in het maatschappelijke leven, in het huishoudelijke leven. Als we de kring wat smaller maken, dan gaat het om het dienen van de Heere in geloofsopzicht. Johannes 12, indien u mij dient, volge u mij, zegt de Heere Jezus daar. Het gelovige dienen van de Heere. Dat is dus een hele brede betekenis en dat raakt dan al Gods kinderen. En dan komt de smalle betekenis en dan gaat het dus over de diakenen, zoals het hier in 1 Timotheüs 3 naar voren komt. U zegt maar Handelingen 6 dan, dat hebben we net gelezen, daar gaat het toch over diakenen? Moeten we denk ik voorzichtig mee zijn, gemeente. Want we komen het woord diaken niet tegen in Handelingen 6. Wel geloof ik dat we in Handelingen 6 de grondpatronen zien van een diaken. Handen worden opgelegd. Ze dienen de vrouwen die achtergesteld worden in de gemeente. Ze hebben een dienende taak, maar we lezen daar niet een heel uitvoerig relaas van eisen die aan diakenen worden gesteld. We lezen daar niet een daadwerkelijke instelling van het diakenambt. En daarom, en dat is ook gewoon praktisch onderwijs, laat de Bijbel ons zien dat ook de ambten als het ware in een bepaald tijdsproces zijn gerijpt. Dat daar een tijd overheen is gegaan. Hier in 1 Timotheüs 3 worden die ambten als het ware als bekend verondersteld. En dan gaan we naar de eisen voor de diaken. De diakenen insgelijks, net zoals de ouderlingen, moeten eerbaar zijn. Daar staat een ander woord in de grondtaal voor eerbaar dan wat voor de ouderlingen wordt gebruikt in vers 2. Hier staat semnus, dat betekent eigenlijk respectabel. Ze moeten een bepaald respect wekken als het ware. Wanneer ze dat doen, dan doen ze dat op een manier die Paulus nu uiteen gaat zetten door drie eigenschappen te noemen. En die drie eigenschappen die we zo meteen gaan overdenken, die hebben eigenlijk alle drie betrekking op zelfbeheersing. En wat zegt Spreuken 16 vers 32? Wie zichzelf beheerst is sterker dan degene die een stad inneemt. Er wordt dus ook van onze diakenen, maar ten diepste van ons allemaal, zelfbeheersing gevraagd. Waar wijst Paulus op? Ze mogen allereerst niet tweetongig zijn. Betekent dat dat iemand dan met dubbele tong spreekt, aangeschoten is, onder invloed is? Nee, dat bedoelt Paulus niet te zeggen. Tweetongig bedoelt dit te zeggen dat ze niet met twee monden mogen spreken. Dus niet op het ene adres zo mogen spreken en misschien een week later op een ander adres een hele boodschap, andere boodschap mogen afgeven. Hun woorden moeten consistent zijn, moeten betrouwbaar zijn, moeten op één lijn met elkaar liggen. Niet met twee monden spreken, zegt Paulus. Ze mogen zich ook niet tot veel wijn begeven. Daar hebben we vanmorgen ook al iets van gezegd. Maar ook een diaken mag zich niet tot veel wijn begeven. Kunnen we ook gewoon praktisch maken, gemeente. En ik bedoel het in alle ernst. Maar wanneer een diaken op weg zou gaan naar een weduwe en daarbij de volle breedte van de weg nodig heeft. En hij zou aankomen bij zo'n zuster in de gemeente. Dan kunnen we wel aanvoelen, dan gaan de dingen mis. Verkeerd. Helemaal verkeerd. Niet genegen tot de wijn. Hij mag zich niet tot veel wijn begeven. Er wordt hier niet gesproken over dronkenschap. Dat is evident. Maar hij mag zelfs niet een zwak hebben voor de wijn. En we hebben vanmorgen ook gezegd, het gaat hier ook nog over een zwakke vorm van wijn. En daarom wil ik, gemeente, vanmiddag, omdat het voor de tweede keer te sprake komt, een appel op u doen. Als Paulus zich ertoe genoodzaakt ziet om tweemaal te waarschuwen om iemand niet te veel te laten begeven tot de wijn, dan mogen we het allemaal wel ter harte nemen. Dat drank meer kapot maakt dan ons lief is. Overmatig alcoholgebruik. Het maakt huwelijken stuk. Het maakt gezinnen kapot. Het maakt alles kapot soms in het leven van een mens. En ik heb het ook in het pastorale werk gezien. Dat mensen soms hun complete leven verwoesten. Soms tot in de dood. Vanwege overmatig alcoholgebruik. Echt, gemeente, hoed u ervoor. En als u ermee worstelt, zoek hulp. En als jij ermee te stellen hebt, roep hulp in. Paulus zegt het, niet tot veel wijn begeven. En een diaken mag ook geen vuil gewinzoeker zijn. Ook daar hebben we vanmorgen iets van gezegd, een diaken mag niet gierig zijn. Het geld uit de collectezak mag niet verdwijnen in de eigen zak. En door middel van een beetje creatief boekhouden mag er geen geld worden overgemaakt naar de eigen privérekening van een diaken. Ik probeer het maar heel eenvoudig in uw midden neer te leggen. Kan niet, mag niet. Nee, zegt Paulus, daarentegen moet een diaken de verborgenheid van het geloof houden in een reine conscientie, in een rein geweten. Die verborgenheid van het geloof, daar zeggen de kanttekeningen iets heel moois over. Het geloof is voor de natuurlijke mens verborgen. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Van nature zijn wij dood. Begrijpen wij de zaken van de Heere niet. Ons verstand is verduisterd, we kunnen daar niet bij. Dood, levenloos. Maar wanneer de Heilige Geest zich van het woord van de Heere bedient, dan wordt dat verborgen evangelie zichtbaar. Dat komt in de openbaarheid. Dus dan wordt als het ware die verborgenheid ervan afgehaald. De verborgenheid van het geloof wordt het hier genoemd. En daar moet nu een diaken, ja daar moet ten diepste elk van Gods kinderen in leven. Dus leer en leven moet overeenkomen. En dat moet dan overeenstemmen met een rein geweten. Wat was een geweten ook alweer? Nog een keer herhalen, wat zeiden de Puritijnen? Een ambassadeur, dus een vertegenwoordiger van God binnenin ons. Een geweten is ook een rechter die ons soms aanklaagt. Wat je nu hebt gedaan, had je niet moeten doen. Wat u nu heeft gezegd, had u niet mogen zeggen. Op die plek waar je bent geweest, had je je niet moeten laten zien. Het geweten klaagt aan als een rechter, als een officier van justitie. En de derde, het geweten is ook als een notaris die bepaalde zaken vastlegt. Het geweten heeft soms een lang geheugen. Wel, zo zegt Paulus, een diaken, ten diepste elk van Gods kinderen, ze moeten wandelen in het leven van het geloof met een rein geweten. Iemand zegt, hoe kan ik dat weten dat mijn geweten rein is? Wel, gemeente, en in bijzonder vanmiddag Gods kinderen, ik hoop dat u hier iets van kent. Als u zondigt, wordt het van binnen onrustig. Voelt u zich misschien wel opgejaagd? Voelt u zich misschien ook wel eens angstig? Dan is er een bepaalde onvrede. Maar wanneer het geloof weer mag doorbreken en de Heilige Geest weer gaat werken op een krachtige wijze, dan komt er vrede in het hart, komt er rust in het geweten, komt er vaak ook verzekerdheid van het geloof. Dat raakt ook hier aan. Echt, verzekering van het geloof heeft ook te maken met de manier waarop een kind van God in het leven staat. Ik zeg niet dat dat alles uitmaakt, maar het raakt er wel aan. Wanneer we vasthouden aan de zonde, moeten we ook geen verzekering verwachten. Wanneer we vasthouden aan de zonde, dan kan de Heilige Geest zijn verzekerende kracht niet doen in ons leven. Dat gaat niet samen. Licht en duisternis gaat niet samen. Dus het is merkbaar. Vrede, rust in een reine conscientie. En dan, en we moeten door, zie ik, wijst Paulus er in vers 10 op dat ook diakenen eerst beproefd moeten worden. Dat betekent niet dat ze stage moeten lopen. Nee, Paulus wil zeggen dat eerst moet blijken dat mannen aan deze eisen voldoen. Dat moet zichtbaar worden, zichtbaar zijn. En dan gebruikt Paulus hier een werkwoord in de tegenwoordige tijd. En dat leert dat het niet alleen bij de aanvang zo moet zijn, dat de diakenen aan deze eisen voldoen, maar dat het ook bij de voordeur moet blijken dat de diakenen aan deze eisen blijven voldoen. Tegenwoordige tijd. En dan gaat Paulus, nadat hij gesproken heeft over de diakenen, ook vrouwen ter sprake brengen. En het gedeelte wat nu volgt, in vers 11, dat heeft heel veel verklaarders in beroering gebracht. Want over wat voor vrouwen gaat het hier nu? Gaat het hier over vrouwen van ouderlingen? Ik denk het niet. Want dan had het wel gestaan onder het gedeelte dat raakt aan de ouderlingen. Gaat het hier over vrouwen die dienst doen als diaken? Het zou kunnen zijn, dat zien we ook in de vroege kerk, dat bepaalde vrouwen taken op zich hebben genomen in de bediening. We weten dat de vroege kerk vrouwen in dienst had als het ware, die niet dienden met een ambt, maar die wel dienden onder andere vrouwen en die ook dienden onder kinderen. Maar het meest voor de hand liggend is in mijn ogen, gemeente, en dat zijn ook andere verklaarders die dat voorstaan, dat het hier in vers 11 gaat om vrouwen van diakenen. Want u ziet dat in vers 12 opnieuw over diakenen wordt gesproken. Dus het staat ingeklemd tussen gedeelten over de diakenen. En als het gaat in vers 11 over het woordje vrouw, wordt ook hetzelfde woord gebruikt wanneer het gaat over vrouwen van een opziener en vrouwen van een diaken. Hetzelfde woordje in het Grieks. Dus dat geeft ons aanleiding om te denken dat hier vrouwen worden bedoeld die met een diaken zijn getrouwd. Ja, maar waarom worden er dan wel eisen gesteld voor de vrouwen van diakenen en niet voor de vrouwen van ouderlingen? Wel, gemeente, hun taak is anders. Hun taak is niet hetzelfde. Mijn vrouw steunt mij. En ik ben heel dankbaar voor de vrouw die ik van de Heere gekregen heb. Ik had mijn werk nooit kunnen doen zonder haar. Maar wanneer ik voor Gods aangezicht verschijn, moet ik rekenschap afleggen van het ambt dat ik draag. Als voorganger van de gemeente. Niet mijn vrouw. Als ouderlingen voor het aangezicht van de Heere worden gesteld voor die grote rechterstoel, moeten zij verantwoording afleggen voor hun ambtelijke werk, maar niet hun vrouw. Maar wanneer hier vrouwen van diakenen ter sprake worden gebracht, hebben ze hier in de context van 1 Timotheüs 3 hun mannen bijgestaan in de bediening. En daarom worden er ook aan hen eisen gesteld. Wat voor eisen? Kort daarover. Eerbaar, vorige keer iets van gezegd. Geen lasteraars, dus geen roddel en geen achterklap. Wakker, dat is dus nuchter, alert, waakzaam en opnieuw getrouw in alles. Ook daar hebben we de vorige keer, toen het ging over de plaats van de vrouw, iets over gezegd. En dan noemt Paulus tot slot in vers 12 nog een eis, dat de diakenen ook getrouwd moeten zijn met één vrouw, hun kinderen en eigen huizen wel regeren, en dan volgt er een prachtig vers, wanneer ze op die manier dienen, dan verkrijgen ze zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof. Goede opgang, dan moet u denken aan een hoge stand. Niet dat ze dan op een voetstuk worden geplaatst of op een sokkel, maar wel dat diakenen die op een goede manier dienst doen in het koninkrijk van de Heer, dat ze een gezonde eer ontvangen. Dat ze een bepaald respect genieten. Dat men een bepaald gezond ontzag voor hen heeft. Dat wordt hier bedoeld. En dat zorgt er vervolgens voor dat de broeders ook vrijmoedig worden. Dat ze ook vrijmoedigheid krijgen in het geloof. En denk dan maar heel eenvoudig, gemeente, om daar een beeld bij te krijgen aan Stefanus. We hebben net ook van hem gelezen. Hij heeft een rein geweten. Hij durft zich openlijk te verantwoorden voor de Joodse leiders. Hij heeft vrijmoedigheid in het spreken, want hij uit zich voor die leiders. En het is ook een man die daadwerkelijk staat in het allerheiligst geloof. Prachtig voorbeeld, Stefanus. En dan zegt Paulus vervolgens in vers 14, deze dingen schrijf ik u hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat ge moogt weten hoe men in het huis van God moet verkeren. Ja, als je dit voor de eerste keer leest, zo verging het mij ook, dan lijkt dit een heel praktische mededeling. Ik hoop naar u toe te komen, Timotheus. Ik hoop dat ook snel te doen. Maar voor het geval ik niet snel naar u toe kan komen en mijn plannen niet verwezenlijkt worden, schrijf ik u dit, opdat u in ieder geval weet dat. Maar wacht even, gemeente. Wacht even. Paulus is dus voornemens om snel naar Timotheus toe te komen. Op dit moment is hij daartoe verhinderd. En daarom schrijft hij deze woorden. Opdat Timotheus zal weten. Opdat de gemeente van Efeze zou weten. Hoe ze zich moeten gedragen in Gods huis. We weten niet waarom Paulus verhinderd is geweest, maar omdat Paulus als het ware is opgehouden om naar Timotheus te reizen, weet Efeze nu hoe het moet gaan in de kerkdienst. Ik trek de lijn meteen door, dat voelt u wel aan. Weten wij vanmiddag als Bethelgemeente hoe we ons hebben te gedragen in Gods huis. Dus doordat Paulus is opgehouden, niet naar Timotheus kon komen, door welke omstandigheid dan ook, staan wij vandaag stil bij 1 Timotheus 3. Ik moest denken aan Maarten Luther. Daar zit hij, in ballingschap op de Wartburg. Maar hij vertaalt wel het Griekse Nieuwe Testament in het Duits. Ik moest denken aan John Bunyan, achter de tralies, maar hij schrijft wel Pelgrimsreis naar de eeuwigheid. Christenreis naar de eeuwigheid. Gemeente, het woord van God is niet te keren. Ook door de gewone omstandigheden van het leven heen. Het woord van God is niet te keren. Omdat hij er zelf over waakt. En dan noemt Paulus, en dan gaan we ook besluiten zometeen, de gemeente van de levende God een pilaar en een vastigheid van de waarheid. Als het gaat om een pilaar en als het gaat om vastigheid van de waarheid, dan ligt daar vastigheid in. Een pilaar is iets dat een gebouw stut en verstevigt. En er wordt hier ook gesproken over vastigheid. Gemeente, de gemeente van de levende God is een pilaar en een vastigheid van de waarheid. En laat iedereen ons dan maar verdacht maken als we een waarheidsclaim neerleggen. Maar wanneer we uitkomen met vrijmoedigheid voor Gods woord, dan mogen we het zeggen. De gemeente van de God die leeft is een pilaar en vastigheid van de waarheid. En dan gaat Paulus tot slot zingen. Vers 16. En buiten alle twijfel, en er wordt aan getwijfeld, maar buiten alle twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Gemeente, de manier waarop het Grieks hier is samengesteld doet ons denken aan een oud-christelijke hymne, een lied. Het is ook prachtig opgebouwd, want kijk u nog even naar vers 16. Er komen allemaal tegenstellingen in voor. Het gaat hier over God geopenbaard in het vlees, maar gerechtvaardigd in de geest. Vlees en geest. Gezien van de engelen, dat zijn dienaren die heel dicht bij de Here leven, maar gepredikt onder de heidenen, die leven ver van de Here. Geloofd in de wereld, dat is hier beneden, maar opgenomen in heerlijkheid, dat is hierboven. En hoe zet Paulus dan in? De verborgenheid van de godzaligheid is groot. De verborgenheid van de godzaligheid is groot. En het is nog niet zo heel lang geleden dat er in Efeze een grote opstand is geweest. Omdat daar het evangelie werd verkondigd. En wat werd er tijdens die opstand geroepen? Wel, de Efeziërs die gingen naar het grote theater, grote schouwburg, en daar riepen ze 2 uur lang. Groot is Diana der Efeziërs. U leest het in het boek Handelingen. Groot is Diana der Efeziërs. Groot is Diana, groot is Artemis, groot is onze godin. En het lijkt alsof Paulus, terwijl die echo nog naklinkt, zegt, niet groot is Diana, niet groot is Artemis, niet groot zijn die afgoden, die dode goden en godinnen. Nee, groot is de verborgenheid van de godzaligheid. En dan moet u nog een keer naar vers 16 kijken. Dan ziet u 1 goddelijke persoon naar voren treden. Namelijk Christus. Deze korte geloofsbelijdenis is vol van Christus. Deze 6 zinnen, ze spreken van Christus. God is geopenbaard in het vlees. De Heer Jezus is mens geworden. Ja, wij zouden verwachten toen God zijn zoon zond, dat God zijn zoon naar deze wereld zou zenden om de wereld te verdommen, om haar te veroordelen. Om de hele wereld misschien wel in brand te steken of te werk gaan met het zwaard. deed de Heere niet. We hadden het verdiend. We hebben het verdiend. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eengeboren zoon gezonden heeft, om die wereld nu te behouden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. God geopenbaard in het vlees. Gerechtvaardigd in de geest. U mag denken aan de opstanding. Was de goedkeuring van God. Christus is gezien van de engelen. Bij de geboorte hebben de engelen gezongen. Tijdens de verzoeking in de woestijn waren de engelen aanwezig om hem te dienen. Toen Christus kroop in de hof van Gethsemane, was er een engel die hem ondersteunde. En toen de Heer Jezus opstond, waren er engelen die daar de discipelen getuigenis van gaven. En toen Christus naar de hemel ging, waren daar opnieuw engelen. Eigenlijk bij elk heilsfeit waren de engelen aanwezig. En gemeente, dan gaat Paulus verder. Hij zegt, gepredikt onder de heidenen. Als ik me niet vergis, is dat ook uniek. Er is geen grote godsdienst die zending bedrijft. Volgens mij is er geen moslim die ooit in de oerwouden van Afrika evangelie heeft verkondigd op hun manier. Is er ook geen boeddhist die ooit gesproken heeft tot de indianen op de vlakten in Amerika. Maar het evangelie is gepredikt onder de heidenen. Ja, die mensen die zo ver bij God vandaan leefden. Ze hebben het woord gehoord en ook vandaag mag het worden gehoord. En de Heere geven vanmiddag dat het ook zo mag zijn wat Paulus dan tot slot nog zegt. Is geloofd in de wereld en Christus is opgenomen in heerlijkheid. Ja, dat het gepredikte woord ook van vandaag als vrucht mag hebben dat we ervoor buigen in geloof. Dat we aan het vlees geworden woord de eer mogen geven. Dat we God geopenbaard in het vlees, Jezus Christus, dat we voor hem mogen knielen en neerbuigen. Ja, kust de Zoon. Val hem te voet. Geloof in hem. Dominee, dat kan ik niet. Nee, maar val hem dan maar te voet. Vraag dan maar om geloof. Opdat u en jij ook eenmaal, net zoals Christus, opgenomen mag worden in hemelse heerlijkheid.